Naar Openbaring gaan we weer, waar we laatstelijk waren in het laatste deel van hoofdstuk 2 uit de brief, de zogenoemde brief aan de engel der gemeente te Thyatira. Zoals gezegd, de brief beschrijft de situatie van wat wij kennen als de Romeinse kerk. Ik denk dat ik al eens gezegd heb dat ik het woord katholiek liever niet uitspreek, omdat dat iets betekent als algemene. Maar wij geloven in de ene algemene christelijke kerk. En algemene staat de vertaling van het woord katholiek. Ik hoop dat u dat begrijpt. En als iemand katholiek is, dan zijn wij dat. Want wij horen tot de ene algemene, maar wij zijn niet Rooms. Tenminste, ik niet. Doe maar. Dus vandaar de uitdrukkingen. Maar de brief aan Pergamus beschrijft de situatie van de kerk onder Rome. Maar dat is de keizer. Dat is de eenheid van kerk en staat. Dat was dat zware huwelijk. En in de brief aan Thyatira wordt beschreven nog steeds de kerk of het christendom, want zo moet je dat eigenlijk noemen dan. De aardse uitwerking daarvan nog steeds onder Rome, maar nu onder iemand die men gemaakt heeft tot hoofd van de kerk. Of zoiets, want de precieze uitdrukkingen ken ik niet en daar gaat het me ook niet om. In elk geval, het is de kerk die daarmee ook wereldlijke macht naar zich toegetrokken heeft enzovoort. Vandaar dat het gewoon in Rome blijft. Maar het is van de keizer overgegaan naar de bisschop van Rome. De keizer zelf trouwens is een beetje een problematisch verhaal. Want die keizer heeft zich verplaatst van Rome naar Byzantium, zeg maar naar Istanbul. Dat wil zeggen, dat werd vervolgens dus de Oosten, de Grieks-Katholieke kerk heet dat dan. De Grieks-Orthodoxe kerk. We noemen het samenvattend de Oosterse kerken. Daar valt de Russisch-Orthodox eigenlijk ook onder die samenvatting. Maar het hangt samen met de scheuring van het Romeinse Rijk. Dus ja, het is wat ingewikkeld, maar toe maar. Maar zo diep gaat er hier niet op ingegaan. Het gaat over het algemene verschijnsel dat eerst het christendom in de macht komt van de wereldlijke overheid. En daarna komt het onder de macht van een kerkelijke overheid. Maar die heeft tegelijkertijd wereldlijke macht. En niet gering, zoals onze geschiedenisboeken dat leren. En dan te bedenken dat christenen geacht worden een hemelsburgerschap te hebben ontvangen. Ze worden geacht uit te gaan buiten de legerplaats. Maar ja, als ze niet in de legerplaats blijven, maar eruit gaan, worden zij door de legerplaats achtervolgd. Dat is wat ons nog steeds overkomt. En ik zei niet dat het met slechte bedoelingen was, toch? Ik heb het niet over met welke bedoelingen dat gebeurt. Ik stel alleen vast dat het gebeurt, en dat gebeurt systematisch zo. Dat is de aard van deze wereld waarin wij leven. Er is namelijk iemand die daar macht over wil hebben, over alles bij elkaar, enzovoort. En als iemand zich daaraan onttrekt, wordt hij dus achterna gezeten en wordt hij tot de orde geroepen. Dat is het goede woord ervoor, tot de orde geroepen. Want hij wordt dan weer geplaatst binnen een of andere orde, een systeem, een genootschap, desnoods een kerkgenootschap. Hoeft niet noodzakelijk hoor. Kan net zo goed een politieke partij zijn, want ja, u weet dat het gegaan is met onze democratie. Wij moesten toch allemaal, elk lid van het volk, iedereen stem. Gelijke verdeling enzovoort. Gelijke evenredige vertegenwoordiging. Maar u weet hoe het met die stemmen gegaan is. Die zijn allemaal weer op een hoop gegooid. Dus nu zijn er stemmen voor een of andere politieke partij. En er zijn mensen die stemmen met de partij mee, omdat de partij zegt dat ze zo moeten stemmen en daarom doen ze dat. En dat vaak in strijd met hun eigen opvattingen. Hebben we dat nog? Hoezo evenredige vertegenwoordiging? Dat bestaat al lang niet meer. Dat komt dat het individu altijd wordt ingehaald door de club. Door het collectief heet dat. Zo gaat dat. En dat is de aard van de geschiedenis. Niettemin, de Bijbelse boodschap is nog steeds: word behouden van dit verkeerd geslacht. Ga maar uit buiten de legerplaats. Wij worden vreemdelingen en bijwoners. Maar niettemin, huisgenoten gods. Met een paspoort van de hemel. Dat is het. Zin. Nou ja, goed, dat was de beschrijving dus van de brief aan Thyatira. Maar die situatie kennen we tot vandaag natuurlijk nog steeds. Aan die grote macht van de Romeinse kerk is weliswaar op afgedongen. Wij kennen dat allemaal. Wij worden geacht dat zelfs nog te vieren, omdat het althans boven de rivieren op de Nederlandse kalender staat van erkende christelijke feestdagen. Want 31 oktober 1517 was de dag waarop Luther zijn 95 stellingen spijkerde, heette dat, op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Of hij een rekening gehad heeft voor die deur, weet ik niet. Maar doe maar, hè? 95 stellingen. Ik heb ooit geprobeerd ze alle 95 te lezen. Maar het is me niet gelukt. Het is me niet gelukt. Het ging namelijk 95 keer altijd over hetzelfde. Het hadden er net zo goed 190 kunnen zijn. Twee keer zoveel dus. Of de helft. Ik weet niet waarom het de 95 waren. Waarschijnlijk omdat de deur dan vol was. Ik vraag het hem later nog wel eens na. Want je blijft soms met vragen zitten. Ben je er wel eens geweest? Hebben die deur wel eens gezien? Nou ja. Je kunt ze daar nog steeds lezen. Je moet er de tijd voor nemen. Maar het gaat allemaal over de verkoop van aflaten. U weet hoe het was. Hè? Dat was de aanleiding voor het protest van Luther. Zijn protest was helemaal niet erop gericht om een eigen kerkgenootschap te beginnen of zoiets. Of om een revolutie in, althans Europa, te ontketenen. Hij had alleen bezwaar tegen de financiële gang van zaken, waarbij vergeving van zonden verkocht werd. En de opbrengst daarvan was dan weer bestemd voor de bouw van de Sint-Pieter. De Sint-Pieter. In basiliek. In Rome. Het was toch voor een goed doel, want je kan er als toerist naartoe. Het is een prachtig bouwwerk. Toch? Alleen ja, ik moet altijd meteen denken aan wie dat betaald heeft en om welke reden. En dan, ja. Goed, als ik nog eens in de buurt kom, ga ik wel weer eens kijken. Maar ik vond één keer ook wel genoeg. Ja, doe maar. Maar goed, dat was Luther zijn bezwaar. Die had problemen met de vergeving van zijn eigen zonden. Want zo gaat dat met heel wat christenen die het serieus nemen. Ze hebben problemen over de vraag of hun zonden wel vergeven zijn. En zo ja, waarom niet? Of zoiets. Nee, dat is een heel moeilijke materie. Ik ben er ook nooit helemaal uitgekomen hoe mensen dat hebben, eerlijk gezegd. Ja, gebrek aan kennis van de Bijbel. Dat is het. En als je meent dat je zonden vergeven zijn en je hebt het hart dat ronduit te vertellen, dan krijg je vooral protesten van andere christenen. Van dat gaat zomaar niet. Je gaat met een ingebeelde hemel ga je de hel. U kent die uitdrukking toch wel. Gaat dus wijdverbreid enzovoort. Maar goed, dit soort dingen, dus dat kan zomaar niet. Dus ja, dat is problematisch. Van Luther is het een en ander bekend wat hij aan emoties heeft moeten ondergaan en wat hij allemaal heeft moeten ondernemen om zijn geweten schoon te krijgen. En dat lukte hem allemaal niet. En het idee dat je dat dan voor geld geregeld kon krijgen, dat ging er bij hem helemaal niet in. En die 95 stellingen, daar zal men niet van wakker gelegen hebben. Zou men niet van wakker gelegen hebben bij de Romeinse kerk. Waren het niet dat Luther dan toch een invloedrijk persoon was. Reeds lang binnen die kerk, want het was wel professor, dokter enzovoort. Maarten Luther was niet zomaar iemand. Dus het heeft nogal impact gehad. Maar goed, die geschiedenis hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar dan heb ik verteld van waaraf men deze vijfde brief, geschreven aan de Engel der gemeente te Sardis, bij welke datum die brief ongeveer begint. Ik heb er dus 1517 bijgeschreven. Dat is niet helemaal correct, want voordat Luther verscheen op het toneel, of voordat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg bij spijkerde, waren al andere figuren geweest die hun sporen hebben nagelaten en die dat ook dikwijls met hun leven hebben moeten bekopen in de loop van de geschiedenis. Maar ja, er zijn altijd lui geweest, christenen, gelovigen, die overhoop lagen met het doen en laten. Vooral met het doen en laten. Niet eens leer primair, maar met het doen en laten van die zogenaamd katholieke kerk. Heb u dat nog? Luther was niet de eerste. En ook niet de enige die zijn sporen heeft nagelaten, maar toen maar. Maar voor zover wij een jaartal erbij zetten, is dat omdat de Luthers activiteiten niet alleen wat teweeg gebracht hebben binnen het christendom, maar in de wereld. Dat wil zeggen, het was maar niet de kerkhervorming, het was een hervorming, een revolutie, kun je beter zeggen, in heel Europa. Ook op wereldlijk niveau. Dat is het geweest. En daarom staan dit soort jaartallen erbij. Zie? Maar wat er gebeurde, is dat men zich onttrok aan de kerk. Maar aangezien de kerk van Rome zo'n grote macht had in de wereld, betekent het dat ook in de politieke wereld, zal ik maar zeggen, in de maatschappij, deze dingen een uitwerking hadden. En om even een paar hoofdstraten te noemen. Luther was van mening dat op grond van Romeinen hoofdstuk 13... Is 13? Ja. Op grond van Romeinen hoofdstuk 13 dat men de overheid moest gehoorzamen. Dus trouw aan de overheid, dat was een christelijke plicht. Betekent dat daarmee ook het Lutheranisme in Nederland niet is blijven hangen. In Scandinavische landen overigens wel. In grote delen van Duitsland ook. Dat wil zeggen Noord-Duitsland. Nederland is calvinistisch geworden. De enige voor de hand liggende reden daarvoor is deze. Deze dingen vonden plaats in de dagen waarin de lage landen, die graafschappen en bisdommen en hoe ze maar heten, in opstand kwamen tegen de Habsburgers, namelijk in het bijzonder tegen Philips II in España, de koning van Hispania uit ons volkslied, dat was hem, die koning van Hispania. Die heeft Willem de Zwijger weliswaar altijd geëerd, maar het hield een keer op hoor. Daarna heeft hij hem niet meer geëerd, want toen kwam het plakkaat van verlatingen enzovoorts. Dat wil zeggen, in de Nederlanden, in lage landen, bij de zee, kwam men in opstand tegen de overheid. Iets dat volgens Luther niet mocht. En dus, wat eerst Luthers was, ook hier in de lage landen, dat is verdwenen, dat is calvinistisch geworden. Want van Calvin moest je, nou, bij Calvin, ik zal niet zeggen moest, maar bij Calvin was je vrij om te protesteren tegen een overheid die zich dan niet hield aan het woord van God. Dan mocht je tegen in opstand komen. Heb je dat? En daarom kozen de Hollanders althans, over de zuidelijke Nederlanden heb ik het even niet, maar de noordelijke Nederlanden kozen dus voor Calvin in plaats van Luther. Willem van Oranje was Luthers, van huis uit. Daarna groeide hij op aan het hof van Karel V. En dat was Rooms-Katholiek. Nee, dat was Rooms, moet ik toch dus consistent zeggen. Dat was problematisch. Daarna raakte hij een beetje de draad kwijt of is het een beetje onzeker. Maar uiteindelijk werd het Calvijn. En wat de man nou echt aanhing, dat weten we nou nog niet precies. Omdat ja, hij was niet een kerkelijke figuur, hij was een politieke figuur. Het ging om andere dingen. Maar dat terzijde. Hoe dat ook zij, men zegt dat Nederlanders van huis uit Calvinistisch en een Calvinistische volksaard. Ik vind onzin. Dat is niet zo, het is andersom. Men heeft gekozen voor Calvijn omdat je dan tenminste acties mag voeren tegen de overheid. Want zo'n volk zijn wij, van opstandelingen. We weten alles beter. Daarom zijn we ook niet te regeren. Dat is het probleem van, ja, van allen die in hoogheid zijn in ons land, zal ik maar zeggen. Het is in de eerste plaats een samengeraapt volk, is het? Samengeraapt volk van Duitse bloed. Ja, en van nog een heleboel andere bronnen meer, maar ik zal u dat besparen deze keer. Uit de hele omgeving, Weidongen, Noord en Zuid, is men gekomen naar deze lage landen. Dat ligt voor de hand, dat is de zwaartekracht. Het is het laagste deel van Europa, dus daar zakt het vanzelf allemaal naartoe. Het putje heet dat. Dat zijn nog. Nee, dat is waar. En dan zegt men positief, en dan zegt men, nou ja, Nederland is bekend dat er altijd vluchtelingen geherbergd heeft. Dat er altijd open stond voor vluchtelingen. Het antwoord is, ja, wij komen allemaal, onze voorouders komen allemaal ergens anders vandaan. Allemaal hier naartoe gekomen, enzovoort. Ja, en hoe reisde je vroeger? Per fiets? Nee. Hoe reisde je vroeger? Per schip? Nou ja, en hoe reis je dan? Met de stroom mee. Dus waar kom je dan terecht? Bij Feyenoord. Nou ja, dan kom je in Rotterdam uit. Nou ja, in Katwijk eigenlijk vroeger. Maar toen dan zak je de Rijn af en dan kom je hier in de Betuwe, zal ik maar zeggen. Dan kom je daaruit. Hè. En ga je dan rechts, dan ben je protestant. Ga je links, dan ben je Rooms-Katholiek. Zo ligt het ongeveer. Hè? Altijd gedoe geweest. Maar dat is het verschil tussen Luther en Calvijn. En dat zijn de belangrijkste twee stromingen. Want ik reken het humanisme daarbij totaal niet mee. Heeft er niks mee te maken. Maar er staat dan, schrijf aan de engel. Ik ben geneigd het woord steeds te lezen als geest. Vanwege de geestelijke betekenis van de brieven. Aan de gemeente die te Sardis is. Sardis, dat is de vertaling van. Dat heeft een mooie Bijbelse betekenis, meteen herkenbaar. Ontkomenen. Sardis. Het zijn ontkomenen. Ze zijn ontsnapt. Dat is een van de drie of vier woorden die wij ook in de Statenvertaling kennen voor wat wij noemen het overblijfsel. De overgeblevenen, de ontkomenen enzovoorts. Dat is de Bijbelse leer van dat er altijd, de eeuwen door, altijd een gelovig overblijfsel is. En daar gaat het hier over. Over een overblijfsel. Over degene, in dit geval, de meer letterlijke vertaling is die van ontsnapten. Stiekem eruit gelopen, om zo te zeggen. Het lijkt me ook voor de hand liggend dat je dat een dorp of een stad of een nederzetting of een gehucht of hoe dat maar heet, mag, zo heet. Die wonen daar, ja, de ontsnapten. Degene die hier niet bij willen horen, wonen daar. Dat is Sardis, zo heet het dan. Nou goed, de ontkomenen, de ontsnapten. Dit zegt, die de zeven geesten gods heeft. Weer een nieuwe beschrijving, eigenlijk een oude, maar toe maar. Van de Heer Jezus, ontleend natuurlijk aan hoofdstuk 1. En aan Jesaja. Dit zegt die de zeven geesten gods heeft en de zeven sterren. Dan zie je de combinatie van sterren en geesten, maar die hadden we in hoofdstuk 1 ook al. Dus daar ga ik nou ook niet, maar niet meer op in. Kortom, het is de Heer zelf die het hoofd der kerk is, overigens. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. En dit geeft meteen antwoord op de vraag: waarom zo weinig aanvaard wordt dat deze 7 brieven een beschrijving geven van, laten we ze systematisch zeggen, 7 hoofdperioden uit de kerkgeschiedenis. Waarom wil men dat niet weten? Waarom wijst men het af? Nou, omdat over de reformatie gezegd wordt: ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dat kan toch niet waar zijn? En dan veegt men het helemaal aan de kant. En dan, ja. Nou ja, dan leer je ook niks, hè. Dat is met zoveel van die Bijbelse dingen zo. Dan zeg je, ja, maar dat kan toch niet waar zijn? Ja, meestal is het dan wel waar, is mijn ervaring. En dit ook. Ik weet uw werken, er is dus wel wat gebeurd. Er gebeurt wat. Dat gij de naam hebt dat gij leeft. Maar gij zijt dood. Zijt wakende. Dat is vers 2. Maar zijt wakende. Eigenlijk gewoon word wakker. Word wakker. En versterk het overige. Dat wil zeggen, niet de overige mensen of iets dergelijks. Maar het zijn de overige dingen. Het is een mannelijk meervoud. De overige dingen. Versterk wat je nog over hebt. Wat je overgehouden hebt. Wellicht dus ook wat je meegenomen hebt toen je zelf ontsnapt bent. Heb je dat nog? Versterk dat. Anders zou het ook alsnog sterven. En het is woord wakker. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Het is natuurlijk maar van welke kant je kijkt. En begrijp je me goed, ik ben mij heus bewust dat het makkelijk praten is achteraf. Maar ja, dat verandert aan de waarheid niks, dus ik kan het ook niet helpen. Dan haal ik ook maar mijn schouders op. Ik denk, ja, ik heb het niet geschreven, maar zo staat het nou eenmaal. Ik heb uw werken niet volgevonden. Voor God. En het impliceert dat dat wel zou kunnen zijn. En dat het wel vol geweest zou hebben moeten zijn. Of hoe zeggen ze iets? Het is niet maar, dat kan nou eenmaal niet. Want een mens kan nooit voldoen aan Gods eisen. Hij kan zijn best doen en een eind komen, maar vol wordt het nooit. Nee, maar hier is een verwijt dat het niet vol is. En hier is een verwijt dat men dus kennelijk toch slapende is. Begrijp je me goed? Ik heb het maar niet over het jaar 1517. Hè? Ik heb het over de hele geschiedenis van de hervorming totdat zich dat stabiliseerde, min of meer. Want dat gebeurt altijd, dus met elke beweging zo. Hè? Want ik zei u daar straks, nou ja, het wordt altijd op een of andere wijze alsnog georganiseerd en in een systeem ondergebracht en daarmee eigenlijk, doodgemaakt, daar komt het op neer. Want zo gebeurt dat. En daarmee ontstaat stabiliteit. Maar ja, de vraag is of dat niet misschien veel te vroeg al gebeurde. Weet je wat het is? De zogenaamde vooruitgang van het mensdom, cultuurgeschiedenis, weet ik veel, wetenschappelijke ontwikkelingen, zijn in de loop van de geschiedenis altijd te danken geweest aan gekken. Ik bedoel het positief deze keer. Ik bedoel aan mensen met ideeën die niemand had, die dus gewoonlijk ook voor gek verklaard werden. Dat deed ik net ook even voor de aardigheid, want ik ben heel aardig. En die kwamen dan tot zaken die dan een grote stap waren. Een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor de mensheid. Met dank aan meneer Armstrong. Nee, niet Louis, die andere Armstrong. Nee. Begrijpen die ongeveer? Je hebt van die mensen die vinden ineens iets uit. Nou ja, die doen op eigen naam en op eigen titel allerlei werk. En dan komen ze tot iets waarvan ze van tevoren al gedacht hebben dat ze daar zouden komen. Of ze ontdekken iets of vinden iets wat ze helemaal niet verwacht hadden. Maar doe maar. Heb je dat nog? Ja, noem eens wat. Edison, de uitvinder van de geluidsreproductie. Dan genieten wij nog elke dag van meneer Edison. Columbus, die zei, weet je wat, ik ga achter weer een botje aan. Ik ga of zoiets. Dat ga ik gewoon doen. Of wat heb je nog meer van die wereldreizigers die je bij gelegenheid gehad hebt, die dan de hele wereld overzeilden, enzovoort. Copernicus of Galilei? Nou ja, laat maar zitten ook. Dat zijn individuen. Madame Curie, kent u die nog? Nou ja. Doet er ook niet toe. Er zijn mensen die grote stappen gemaakt hebben in de wetenschappelijke wereld. Die zijn er niet meer. Ik niet. Nou weet ik wel dat in die kringen waar die ik nou beledig, onbedoeld hoor, daar weet men wel degelijk mensen aan te wijzen. Nee, maar dat zijn die en dat en dat. Ja, maar ik heb het nu over gewoon sensationele zaken. Over die enkelingen die in hun eentje. Oké, ze hadden personeel, soms. Maar die dan in hun eentje iets mee bezig waren enzovoort. Dat bestaat allemaal niet meer. Het zijn allemaal instituten. En de onderzoekers zijn verbonden aan de universiteit, zal ik maar zeggen. In een team. En zijn bezig met systematisch gezamenlijk iets te doen. Enzovoorts. Men heeft het ingepakt. Er is geen ruimte meer voor. En vandaar dat af en toe nog van die berichten opduiken van, ja, dat zeggen ze ons nog wel, maar in werkelijkheid, want dan is er iemand die gelekt heeft of zoiets, weet u wel. In werkelijkheid worden wij bedrogen, want nou, in werkelijkheid ligt dat anders. Maar zoals gezegd, ik hoor ook niet bij die categorie die daar dan zich mee bezighoudt, maar ik betreur het wel dat niet meer is. Het wordt ingepakt. En in verband met de Bijbel vind je precies hetzelfde dus, hè? Ik kan vertellen wat ik wil. Ik kan laten zien dat de Bijbel leert zes en zes en zo, maar het helpt me geen steek. Behalve dat er mensen zijn die ook zeggen, ja, maar ik geloof alleen wat in de Bijbel staat. En dan, oké, dan bent u bij mij ook aan het goede adres. Dan kennen wij elkaar. Maar in de praktijk zijn dat er maar weinig. Want het bezwaar is altijd, maar die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft geschreven. En heb je dat boek wel eens gelezen? Enzovoort. En dan gaat het allemaal weer morsdood. Er is geen ruimte voor. Zie? Ik geloof niet dat wij het nog op de boeken taal, maar ik ben niet goed op de hoogte. Maar we hadden ooit een boek dat de Nederlandse uitgever maar één keer heeft uitgebracht. Ontdekkingen over Genesis. Van een wise man. Discoveries in Genesis. Engelse versie heb ik ook. Er kwam een Nederlandse uitgave van uitgeverij De Haan. Of zoiets. Die heeft het maar één keer uitgebracht. En daarin werd uiteengezet hoe dat zit met de oorsprong van het boek Genesis. Dat het namelijk geschreven is door degene die hun eigen bijdrage aan het boek ondertekend hebben met naam en toenaam. Dit was het verhaal van, vertaald met dit is de geboorte of dit is de geschiedenis of dit is de geslachtsregister, heel smoddige vertalingen van D&D enzovoorts. Nou goed, dat is helemaal systematisch uiteengezet, er is geen twijfel over mogelijk. Maar ik denk toch niet dat dat ingang vindt. Men heeft de eeuwen door gezegd dat Mozes het geschreven heeft. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat Genesis door Mozes geschreven is. En in nog later stadium twijfelt men ook daaraan en zegt, nee, het is pas geschreven door Ezra of zoiets. Het is, Genesis is pas geschreven de dagen van de Babylonische ballingschap. Dus op zijn vroeg 600 jaar voor Christus. Neem ik het erg vroeg, maar vooruit. Meestal later pas. Weet u wel, een scheppingsverhaal is ontleend aan Babylonische scheppingsverhalen, omdat de Joden dit geschreven hebben in Babel waren enzovoort. Dan maken ze meteen Genesis ook nog tot een Joods boek, wat het ook niet is natuurlijk. Die lui bestonden nog niet toen. Maar goed, dat is goed gedocumenteerd. Maar pas, ik weet niet hoe lang geleden, 100 jaar geleden of zo, heeft iemand dat boek geschreven. Er is geen spel tussen te krijgen, maar dat krijg je nergens meer erin. Dat zit dicht. Dat is van Mozes. Eén Mozes, noemen de Duitsers het, hè? Genesis. Maar de Bijbel zegt zoiets niet. En dit verhaal geeft het antwoord op allerlei vragen. Maar je komt er nooit meer doorheen, want er is al... En dit is iets wat er was je niet op bedacht natuurlijk, dat ik dit ding dit als voorbeeld zou noemen. Maar we hebben nog wel een paar zaken zo. Die krijg je niet veranderd. En als slapende heeft men die dingen allemaal meegenomen in de reformatie. En dingen, erfenissen van de kerk van Rome. En ik bedoel niet eens die van de paus primair, maar ik bedoel zelfs die van Constantijn de Grote. Dus uit Pergamus, zal ik maar zeggen. En soms van nog eerder. En men heeft het niet aan de Bijbel getoetst. Dat kon ook niet binnen enkele tientallen jaren, mag ik aannemen. Dat denk ik, dat weet ik niet. Ik was er niet bij, ik weet het niet. Maar dat heeft men niet gedaan. Maar men is er wel mee gestopt. Men heeft het gesystematiseerd. En dat is het dan. Dat is ook het probleem van de zogenaamde systematische theologie. Het is een handig ding. Het is handig om de Bijbel onder te verdelen in allerlei verschillende onderwerpen die je dan apart kunt bespreken. Zo doen we dat op school ook immers. Maar daarmee heeft men alles in vakjes geperst. Dit wordt hier en dat wordt daar. Maar ga nou niet beginnen met zeggen, ja, maar dat staat wel daar, maar dat hoort eigenlijk daarbij, of dat kun je niet scheiden, enzovoorts. Heb u dat nog? Zo heb je een vak Christologie, dat gaat over wie de Heer Jezus Christus is. Je hebt ook een vak Ecclesiologie, dat gaat over wat de gemeente voor een ding is. Maar hoe kun je nou hebben over wat de gemeente voor een ding is, als je niet weet wie Christus is? Want de gemeente bestaat uit diegenen die gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En hoe kun je nou weten wie Christus is als je de gemeente niet kent? Toch? Je kan het niet van elkaar scheiden. En het volgende punt is dan heb je eschatologie, dat gaat over de leer der laatste dingen. Maar ja, daar speelt de Heer toch een belangwekkende rol in. Dat is een understatement, hè? Het gaat toch alleen maar over hem. En de gemeente heeft daar ook een plaats in, maar daar weet men niks van. Nee, ook niet in zogenaamd evangelische kring. Echt niet. Want men zit nog steeds vast aan dit is dat en dat is dat en dat is dat. En dat is en zo staat in de boeken, zo moet je het leren. En als je er goed geleerd hebt, ben je een 10, ben je geslaagd. Ook al ben je dan 75 jaar, krijg je alsnog een toelating om predikant te worden. En dan mag je 2 keer per maand spreken. Hebben jullie geen Facebook? Nee? Oh. Ik wel, dus ik krijg wel een stuk berichten binnen. Doe maar. Goh, dat je 75 bent, dan mag je 2 keer per maand spreken. Sorry. Ja, dat is een late roeping, zullen we dan maar zeggen. Dat is ook zonde, eigenlijk vind ik dat. In de echte betekenis van het woord. Maar, doe maar. Ik weet gelukkig niet over wie het gaat, dus dat wil ik ook wel graag zo houden. Maar kijk, Er stond, versterk wat je nog over hebt. Dat sterven wordt wakker. En versterk, maak sterk wat je nog over hebt. Want uw werken heb ik niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt. Dat woordje het, dat kun je beter weglaten. Want het staat er namelijk ook niet. Je hebt het nergens voor nodig. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt. En bewaar. En bekeer u. Dat het, dat roept alleen vragen op. Het gaat om de algemene gedachte van wat men gehoord heeft, wat men ontvangen heeft enzovoort. Dat is de Bijbel. Want de essentie van de zogeheten reformatie, van de zogenaamde kerkhervorming, ik vind het een moeilijk woord hoor. Maar de essentie van de reformatie is dat men terugging naar de Bijbel. U weet toch hoe het was? De Bijbel was een verboden boek. Dat mocht je niet in huis hebben. Het was verboden. Althans voor de leek. Toch? En voor zover er een goddelijke of een christelijke leer was, werd die gegeven door de kerk in het algemeen. En daarna door de paus in het bijzonder. Heb je dat nog? De argumentatie daarbij bestaat nog steeds vandaag. Zelfs in protestantse kring bestaat die argumentatie alsnog weer. Namelijk deze. De Bijbel is in het verleden geschreven door christenen. Men bedoelt door gelovigen. Maar vooruit maar weer. En na Christus is daar gewoon mee voortgegaan. Dat wil zeggen, is het aan toegevoegd door de discipelen, degenen die hem gehoord hebben, apostelen enzovoort. En nadat die zijn overleden, is er nog steeds mee doorgegaan en komen de pauselijke encyclieken enzovoort en alle officiële stukken van de Romeinse kerk. Die hebben net zoveel waarde als wat voorheen geschreven is. Bovendien zit daarin opgesloten dat wat vroeger geschreven werd, was voor vroeger. En daarom schrijven we vandaag ook nog om iets anders voor in de plaats te stellen, want vroeger wist men niet beter. En in het zogenaamde protestantisme vind je precies hetzelfde alsnog. Niet meteen. Dat heeft dan wel een eeuwtje of misschien wel twee eeuwtjes geduurd. Ik weet niet hoe lang, dat maakt mij ook niks uit. Maar vandaag is het precies hetzelfde. Als wij zeggen, ja, maar dat staat toch in de Bijbel? Dan zeggen we, ja, maar dat was toen. Dat is nu niet meer. Dankzij de evolutie. Dankzij dat de mens steeds intelligenter wordt. Verbeeld hij zich. Enzovoort. Ja, weten we nu beter. Dus dat is een achterhaald standpunt. En sommigen beweren dat het weliswaar Bijbels was, maar dat God zijn standpunten veranderd heeft. Want er staat toch in de Bijbel dat God bij gelegenheid berouw heeft over wat hij gezegd heeft en gedaan heeft en zo. Kun je toch wel een tekst vinden of niet? Ik wil u wel helpen, maar die kun je wel vinden hoor. Nou goed, en dus enzovoort. Daarmee is het gezag van de Bijbel volstrekt ondermijnd. En de Bijbel werd beschouwd als gevaarlijk voor het volk. Dat wil zeggen voor u en mij. En daarom was het een verboden boek. Stond op de index, heet dat. De index. Maar in de reformatie werd de Bijbel teruggevonden. En toen, geholpen door de zogeheten uitvinding van de boekdrukkunst, staat allemaal in mijn geschiedenisboekjes die ik op school had, zal ik maar zeggen. Geholpen door de uitvinding van de boekdrukkunst is de Bijbel verspreid geworden. Nou ja, eerst vertaald in wat gangbaardere talen. Het heeft geleid de Luthervertaling. Luther heeft gevangen gezeten, weet u nog. Die moest, hoe heet zoiets? Net als Wilders, zal ik maar zeggen. In de Safehouse, op de Wartburg in, hoe heet het daar, Thüringen. De Wartburg op dat kasteel, daar mocht je niet uit, daar kon je niet uit, daar was zijn leven niet zeker. Toen schijnt hij de Bijbel vertaald te hebben, althans voor een belangrijk deel. Maar hij heeft hem vertaald. Die vertaling bestaat nog en het is de oude Duitse vertaling, de Luther-vertaling. Heb je dat? Of de goede vertaling is? Nou, het is haastwerk geweest en dat kun je eraan merken. Dat is één. En punt twee, maar er bestond geen Duitse taal. Dus dat was moeilijk. Dus in een of ander dialect is toen de Bijbel vertaald geworden door hem. En dat is toen algemeen beschaafd Duits geworden. Daar vindt de Duitse taal, zoals we die nu kennen, zijn oorsprong. En in Nederland is, naar het Nederlands is uiteindelijk de Bijbel, was niet de eerste trouwens, maar uiteindelijk is de Bijbel vertaald geworden in opdracht van de Staten-Generaal. De burgerlijke overheid, notabene. Ik vind toch net nog iets Luthers erachter, denk ik wel eens. Maar goed, maar het was Calvinistisch, uitdrukkelijk. Maar er bestond ook geen Nederlands. En men zegt dat de taal van het Nieuwe Testament in hoge mate die van het Haarlemse dialect is geworden. Mede omdat daar was Laurens Jansson Koster die daar het boekdrukkunst had uitgevonden. Dus het algemeen beschaafd Nederlands is eigenlijk het Haarlemse dialect. Kent u dat nog? En zo is de Nederlandse taal ontstaan. Daarom is het eigenlijk tamelijk idioot, de gedachte dat je de Bijbelvertaling moet aanpassen aan het veranderende Nederlands. Het Nederlands vindt zijn oorsprong in de Statenvertaling. Dat moet je niet afsleutelen, dat moet je zo laten. Dit is de bron van onze Nederlandse taal. Als je Nederlands wil leren, ik zweer het u, als je Nederlands wil leren, Statenvertaling lezen. Het is moeilijk met al die naamvallen. Hoe doen de Duitsers dat dan? Die spreken en schrijven, die praten heel de dag met al die naamvallen. Hoezo? Is dat zo moeilijk? Die kleine kindertjes daar kennen al die naamvallen. Nee, ze kunnen ze niet benoemen, maar ze gebruiken ze gewoon. Kunnen wij ook wel hoor, dat is niet zo moeilijk. Je moet het gewoon doen, Statenvertaling lezen. Jongelui, Statenvertaling lezen. Dat went vanzelf. Ik ben ermee grootgebracht. Het was niet mijn spreektaal. Maar ik ben ermee grootgebracht. Dat is geen enkel probleem. Algemeen beschaafd Nederlands. Nou goed. Maar het is, daarmee is de Bijbel gegeven aan het volk dat daarvoor helemaal geen Bijbel had. En voor zover iemand er wel in had, was hij in het algemeen in overtreding. En bovendien kostte dat dan een heleboel geld, want dan had iemand hem moeten overschrijven. Dat heb ik me vaak over verbaasd, dat het zo lang geduurd heeft voordat iemand op het idee kwam om dat schrijven te mechaniseren. Hebben we dat nog? Om de boekdrukkunst dus. Hè? Maar goed. Daarmee is niet alleen trouwens de Bijbel, maar ook andere kennis onder het volk verspreid geworden, maar toch primair de Bijbel. En de snelheid van de reformatie is mede veroorzaakt geworden door inderdaad de boekdrukkunst. Zeker wel. Want toen kon de kerk de mensen niet langer voor de mal houden. Wij kunnen het zelf nalezen. Hebben jullie dat nog? Nou ja, daarna heeft de Romeinse kerk natuurlijk ook de Bijbel vertaald en natuurlijk, er staat wat tegenover. Dus die bestaat dan ook. Maar toch maar. Maar wat over gaat is over uw werken niet vol. Dat wil zeggen, voor een deel wel, voor een deel is het goed, maar het is niet genoeg. En dat is heel gemakkelijk om dat toe te lichten. Want er zijn nogal wat officieel gangbare christelijke leerstukken die absoluut onbijbels zijn. En dat zijn geen onbelangrijke dingen. Maar het zijn zaken waar men niet meteen aan heeft durven tornen. En het zijn bovendien daarmee dingen die men ook heeft laten liggen. Weet je hoe dat gaat? In de reformatie, vooral sinds de reformatie, heeft men opnieuw pogingen gedaan om statuten vast te stellen die, op grond waarvan je kunt bepalen wie er wel en niet bij hoort. Dat was eerst gebeurd na Nicea, de Niceaanse geloofsbelijdenis. Dat was dus Pergamus, hè? Dat was Constantijn, dat was de burgerlijke overheid, de keizer. Maar in de reformatie krijg je dat weer. Hè? Dus iets als ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Daar ruik je aan dat dat protestants is. De ene algemene christelijke kerk. Want het algemene moet ertussen. En oorspronkelijk was dat ook gewoon het woord katholiek hoor. Ik geloof in de ene katholieke kerk. Heilige stond er ook nog bij, geloof ik. Katholieke kerk. Maar omdat men toen ook al niet begreep, of niet doordrong, dat dat katholiek niet sloeg op Rome, heeft men het alsnog vervangen door de Nederlandse vertaling. De ene algemene christelijke kerk. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan schrijf je zo'n geloofsbeleid. Dus dan ga je met een comité bij elkaar zitten. En dan denk je dan. En dan, ja, nou, waar moeten we eerst in de eerste plaats in geloven? Nou, ik geloof in een drie-enig God. Schrijf dat maar even op. Daar denkt geen mens over na. Dat schrijf je op, want dat is klassiek. Hadden we daar bezwaar tegen? Nee, bezwaar tegen. Staat Nicea, gaat daarover. Maar goed, dan neem je dus mee over. Maar met dat je het overgenomen hebt, zit je eraan vast. Dus je kan je nooit meer ter discussie stellen. Nou ja, of je krijgt een rel, of het kost je de kop. Je mag het niet verder vertellen hoor. De naam ontschiet me weer van die man. Al jaren heb ik dat. Ik moet hem gewoon in mijn Bijbel schrijven, de naam van die man. Die in de tijd op gezag van Calvijn verbrand is geworden, omdat hij die kwestie ter discussie stelde. Dat is niet niks geweest hoor. Maar men heeft het God zo gelaten. Men heeft het niet getoetst aan de Bijbel. Maar het is geen Bijbels begrip. Je kan hoog springen, je kan laag springen. Maar in de Bijbel vind je het niet. Natuurlijk vind je, God is de Vader. Wij kennen Christus de Zoon. God, natuurlijk is die God. De Geest, als God, de Geest van God. Natuurlijk kennen we dat. Jawel. Maar dat brengt je niet bij de officiële Niceaanse leer van de drie-enige God. Alsof er drie figuren naast elkaar zitten die allemaal hetzelfde zijn en toch alle drie verschillend. Daar kom je nooit mee. Dat vind je in de Bijbel niet. Echt niet. En dan krijg je van die vreemde ideeën van, ja, maar het is wel Bijbels, want het woord van God is Elohim. En dat is een meervoudsvorm met im aan het eind. En meer dan twee, want anders had het Elohim moeten zijn. Ja, nou dan, als dat je argumenten zijn, dan heb je geen poot om op te staan. Echt, helemaal niets. En als je idee is van er staat toch heilig, 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 staat drie keer heilig, dan is er toch een drie-enige God. Dan zeg ik nou, beste mensen, probeer me nou aan het lachen te krijgen of aan het huilen. Een van de twee, maar waarschijnlijk allebei. Maar dat zijn toch geen argumenten? Dat vind je toch niet? Vergis je niet, ik geloof in de Godheid van Christus. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dan is hij dus niet het wezen van God, maar het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dan blijf ik Bijbels. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Zie? En hij is van God uitgegaan en door God tot zoon gesteld ooit een keer. In de loop van de geschiedenis, op grond van zijn gehoorzaamheid. Maar dat is allemaal in strijd met die geloofsbelijdenis hoor. Maar men heeft de Bijbel niet bestudeerd. Waarom niet? Omdat men maar één belang had, één ding waar men op zich op richtte. Dat is namelijk, kom ik in de hemel, men bedoelt daarmee de goede kant van het hiernamaals, kom ik in de hemel of niet? En als men het voor zichzelf wel zeker wist, dan was het nog de vraag, ja, maar komt Jan in de hemel of komt Jan niet in de hemel? Want wij willen hem daar eigenlijk niet hebben. Er moeten toch bezwaren tegen aangevoerd kunnen worden. En daar ging het allemaal maar over. En als u me niet gelooft, lees de catechismus eens door. Het gaat toch allemaal over ik, over de mens, over mijn ellende en die je moet kennen en dat soort dingen meer, toch? Nou ja, Maar dat is geen Bijbelstudie als zodanig. Ook als zodanig niet bedoeld geweest, overigens. Maar de Bijbel wordt uiteindelijk gepasseerd. Dan heb je nog die leer van uitverkiezing. Die komt uit Rome. En het is een van de discussiepunten gebleven. Niet alleen tussen Calvijn en Luther, om de twee belangrijkste stromingen maar te noemen. Maar binnen het Calvinisme ook, hè. Die leven uit wie mensen nooit overeind worden. Maar dat God bepaalt wie de zalig wordt en wie niet, en dat de mens er niks aan kan doen, dat leert men nog steeds. En de Romeinse kerk had alleen de negatieve kanten van. Nee, je wordt niet zalig, maar als je nou goed je best doet, dan blijf je misschien niet zo lang in het vage vuur. Wat men voor dat doel dan ook heeft uitgevonden, het vage vuur. Niemand heeft me ooit verteld wat het woord betekent, dus ik zal het u nu zeggen. Het is een vegend vuur, dat je iets kunt wegvagen. En het vage vuur heeft tot doel om de zonden van de mens weg te doen, te verbranden, zodat hij dan alsnog zalig kan worden. En daar moet je dan maar veel voor bidden en veel geld voor geven, en een mis voor laten opdragen voor je familie die overleden is, dat ze niet al te lang in het vage vuur. Enzovoorts. De Alverzoeners leren dit ook eigenlijk. Die leren dat het vuur, dit van het eeuwige vuur, of hoe het mij het mag, tot doel heeft om een mens te reinigen. En dan komt hij eruit en is hij helemaal brandschoon. Heb je dat? Men beseft niet, want men wil het niet weten, dat de mens zelf die onreinheid is en daarom daarin verdwijnt. God maakt de schepping brandschoon. En alles wat er niet bij hoort, dat is de ongelovige, die verdwijnt in het zuur. Maar men verzint wat. Ja, uitverkiezing. De Bijbel is makkelijk genoeg. Uitverkiezing is trouwens niet zozeer een leer, in de Bijbel niet. Uitverkiezing is een algemeen begrip. Je kiest iets. En als God al iets verkiest, nou, God verkiest in ieder geval Israël als zijn volk om hem te dienen, hier op aarde in de loop van de heilsgeschiedenis. Dat heeft niks te maken met of die Israëlieten dan zalig worden of in de hemel komen of in het hiernamaals een beetje fatsoenlijk terechtkomen. Heeft er niets mee te maken. Staat nergens, kan je de hele Bijbel niet vinden. Dus de verkiezing van God zegt, de hele aarde is mijn, alle mensen, alle volkeren zijn van mij en ik kies jullie, ik wijs jullie aan als vrijwilliger. Nou ja, als je niet wil, hoeft het niet, maar als je... Dus Exodus 19, dus de verkiezing van Israël, gaat niet over de eeuwige zaligheid. Mag je daar ook niet op van toepassing brengen. Gaat over een volk dat God hier op aarde zou gebruiken en waarmee hij zich identificeert en zegt, ik ben de God van Israël. Ik ben Israëls God. Nou ja, eerst die van Abraham, Isaac en Jacob, maar wel degelijk van Israël. Mijn volk, enzovoorts. Ten aanschouwen van alle volkeren. Dat is de verkiezing van Israël. Heb je dat? Maar als het gaat over dat God u of mij heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, hetgeen ook een beroerde vertaling is, maar vooruit. Maar dan gaat dat over wel degelijk onze zaligheid. Dit is Efeze 1, hè. Dan gaat het wel degelijk over u en mijn zaligheid als zodanig. Maar daar staat bij, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus. Het was vers 4 van hoofdstuk 1. Want vers 3 zei al dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Want God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat heeft niets te maken met zijn voorkennis of iets dergelijks. Dat zijn allemaal begrippen die geïntroduceerd zijn om die leer over een uitverkiezing in stand te houden. Maar ze spelen geen rol, ze hebben er niets mee van doen. Of God er van tevoren weet, dat is helemaal niet aan de orde. Dat moet je er niet in betrekken. Als een mens in Christus is, heeft hij deel aan de zegeningen van Christus en is hij in Christus uitverkoren. Dat is het enige wat de Bijbel daarover zegt. En dat betekent meteen dat wij net als Christus gepredestineerd zijn tot zo'n stelling, want uitverkiezing gaat over uit het verleden en het begrip predestinatie, tevoren verordineren, staat de vertaling, gaat over de toekomst. Het zijn twee verschillende begrippen, uitverkiezing en predestinatie. Als ik iets uitverkies, dan kies ik iets uit. Ik neem een stapeltje, net of het kaarten zijn, neem ik deze. Ruiter 5, bestaat dat? Ik heb er geen verstand van. Maar daar heb ik wel uitverkoren. Maar waartoe? Voor welk doel? Dat is predestinatie. Ik pak er een uit en die geef ik aan iemand. Dat zijn twee verschillende dingen. Je had hem al, toch? Nou, je mag er zoveel meenemen als je wil. Daarom liggen ze hier. Maar dat terzijde. Maar dat heeft er verder niet. Maar men heeft zich niet van die leer kunnen ontdoen. En vergis u niet, datzelfde congres, of hoe heet dat, dezelfde zitting van de Staten-Generaal, die in de tijd bepaald heeft dat de Bijbel zou moeten vertaald worden, dus wat geleid heeft van de Statenvertaling, diezelfde zitting van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, Synode Nationaal gehouden te Dordrecht, die ging eigenlijk primair over uitverkiezing. Over remonstranten en contra-remonstranten. Over hoe zwaar die leer van uitverkiezing telt. Dus daar hadden ze Olde Bannerwilde Maurits. Wat heb je dan? Subtiliteiten over een leer die sowieso onbijbels is. God heeft Christus uitverkoren. En wij zijn één Christus en hebben deel in zijn uitverkiezing. Maar zover is men nooit gekomen. Men zat vast aan een kerkelijke traditie die weliswaar zwaar geworteld was in de kerkelijke traditie, maar die geen bijbelse grond heeft. Zie? Nou, en zal ik er nog eens een noemen? Die men kwijtgeraakt is, niet volgevonden. Dat is de idee dat de kerk is Israël. Daar is wel enige bijbelse grond voor die gedachte. Hij is wel enige. Maar die grond die ik ervoor ken, die hebben ze nooit aangehaald, hoor. Die speelde daarin geen rol. Vandaar dat de discussie daarover tot vandaag hoogst problematisch is. Blijven gewoonlijk ook ter buiten. Buiten de discussie. Zeker in Nederland, want in discussies luistert toch nooit iemand naar de tegenpartij. Men wacht gewoon tot de ander is uitgesproken, of zelfs dat niet. En dan komt men zelf weer aan het woord en het gaat. En er is helemaal geen reactie op. Ik zal me er niet mee bemoeien. Maar het idee van dat Israël de kerk is, oorspronkelijk is het idee van God heeft zijn roeping van Israël teniet gedaan. Dat wil zeggen, Israël heeft niet gewild. En toen is de kerk daarvoor in de plaats gekomen en dat is het dan. En ik roep er altijd meteen bij, maar welke plaats dat is, daar gaat heeft niemand het over. De kerk in de plaats van Israël gekomen. Oké, was Israël dan geroepen om naar de hemel te gaan of zo? Wat is die plaats dan? Nou ja, daar heb ik ook nooit een antwoord op gekregen. Ik zou het niet weten. He? Dus doe maar. Afgezien daarvan, het is de ontkenning van Gods beloften aan Israël, die gezegd heeft, God heeft gezegd dat Israël altijd Gods volk zou zijn en blijven. Dus het idee dat God zijn volk verstoten heeft, daar protesteert Paulus uitdrukkelijk tegen en zegt volstrekt niet. Maar hoe zit het dan? Daar heeft nooit iemand zin in verdiept. Echt niet. Dan kan je in de geschiedenis nakijken. Want in het verleden leerde men bijvoorbeeld dat een Jood überhaupt niet kon zalig worden omdat hij een Jood was. Wat erg dom is, omdat de eerste christenen waren Joden. Paulus, verhuis uit. En in ieder geval de twaalfen. Heb je dat nog? Dus dat is ook maar een rare praat. En tegenwoordig leert men dat je Joden niet het evangelie hoeft te brengen, want die worden vanzelf zalig omdat ze het geërfd hebben, omdat ze Jood zijn. Die mensen hebben helemaal geen idee meer van wat genealogie voor een vak is. En hoe dat zit met erfelijkheidsleer. als een van je zoveel duizend voorouders. Joods was, dan ben jij dus ook een Joods. Dan ben jij dus ook Joods en dan kom je in de hemel. Je moet maar geluk hebben. Het is net een loterij. U weet toch, een mens heeft twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders. En dan worden er 16, dan worden er 200, 400, 600, 800. Tel dat eens op, een paar eeuwtjes zo. Hoeveel voorouders heb je dan in je kwartierstaten staan? Duizenden. En als er maar één Joods bij was, dan ben jij een Jood of niet? Hoeveel moet je er hebben dat je in de hemel komt? Houden ze daarboven trouwens de administratie wel goed bij? Als je straks bij Peter staat en je kwartierstaten moet laten zien. En je stamreeks en hoe het allemaal heten mag. Wat een dwaasheid is dat toch? Nou ja. Men is het compleet kwijtgeraakt, want men heeft de kerk beschouwd als het koninkrijk van Christus. En dat is de vervulling van de beloften Gods omtrent een herstel van Israël onder het koninkrijk van het Davidische koningshuis. Die koning is dan de Heer Jezus Christus, maar het is niet Israël geworden, maar het is de kerk, maar die heet dan sindsdien Israël. Dat is gewoon een kwestie van omkatten, heet dat? Kent u dat? Komt uit de criminele wereld dit, omkatten. Ja, die zit er gewoon een stempeltje op, het is kosher en dan is het toma. Wat een dwaze ideeën zijn dat. Kennen die mensen hun Bijbel niet? Nee, die kennen ze niet. En voor zover ze hem wel kennen, geloven ze het niet. Dat God een plan uitwerkt met Israël. Ja, inderdaad, met de beide huizen van Israël zelfs. Maar het is nevel. De kerk staat in de positie van Israël, dan zal ik u dat vertellen. Omdat Israël was het volk waaraan God zijn woord had toebetrouwd. Moest het bewaren in de loop der eeuwen en handhaven en eventueel prediken in deze wereld en in de loop van de wereldgeschiedenis. Dat is de priesterlijke functie van Israël. En in de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij ons nu. Het is de heel korte route, meer wil ik er niet over zeggen, want dan ben ik buiten de aard van deze hoofdstukken. Maar in die zin is de gemeente, is de kerk wel degelijk in de plaats, in de positie van Israël terechtgekomen. Dat is echt zo. Het woord van God is ons toebetrouwd. Zie? Maar in de toekomst, na de opname van de gemeente, heeft God nog steeds zijn werk met Israël en is het woord van God nog steeds aan Israël toebedrouwd. En zijn het de 12 stammen van Israël, vertegenwoordigd door bij elkaar 12 x 12.000 zendelingen, die het woord van God zullen prediken over heel de wereld. Dan is Israël dus in de plaats gekomen van de kerk. Ja, ik roep maar wat. Toch? Ik bedoel alleen maar te zeggen, men heeft dat laten liggen. Men heeft er niks mee gedaan. Het werk is niet vol. Het zijn hoogst essentiële zaken. Wie is het uitverkoren volk? De Joden van vandaag? De staat Israël van vandaag? Die willen met het woord van God niks te maken hebben. Jawel, er zijn gelovigen onder hen. Jawel, er zijn gelovigen onder hen. Ja. Maar ik heb het over het volk. Als er een uitverkoren volk is, omdat aan het volk de woorden God zijn toebetrouwd, dan zijn wij het uitverkoren volk. Voor dat doel. Maar in die kringen die erover discussiëren, trekt men zich in het algemeen van de Bijbel niks af. Hoezo in de positie van Israël, als men toch het woord van God niet bewaart en er de eigen theorieën voor in de plaats stelt? Het is toch allemaal zo krom en dient tot niks. Het gaat nergens over. Valt in de categorie. Heel interessant, maar gaat u verder. Ik gebruik de nette woorden deze keer. Hè? Ja. Als ik er nog eens een noemen, iets simpels. Het hele begrip kinderdoop kom je toch in de Bijbel niet tegen. Hè? Dat bestaat niet. Dat is een uitvinding van mensen. En in een onbewaakt ogenblik, dan vind je dat ook wel degelijk in de literatuur terug. Waarin ze je netjes vertellen hoe het ontstaan is. En waarom het toch wel net wel zo handig was. En hoe men het in de kerkelijke traditie geïntegreerd heeft. En hoe het usance gewoonte geworden is om kinderen te dopen. Nee, het staat niet in de Bijbel. Maar uiteindelijk is het... Maar de Bijbel heeft er ook geen bezwaar tegen. De Bijbel zegt er ook niks tegen. Dan denk ik, ja, hoe zou het ook kunnen? De Bijbel zegt ook niks tegen bromfietsen, zal ik maar zeggen. Maar ja, die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Bromfietsen, kent u die dingen nog? Nou ja, laat maar. Zoiets. Maar het is niet Bijbels. En het beantwoordt niet aan wat in de Bijbel doop genoemd wordt. Verder, wat je doet, moet je zelf weten. Als je dat een leuk ritueel vindt, prima. Maar ik heb iemand horen vertellen, ja, maar je moet het ook zien als dat het kind als het ware opgedragen wordt aan God enzovoort. Maar ik heb het antwoord daarop ook gelezen uit orthodox-theologische, calvinistische kring. Die zeggen, nee, dat is niet de betekenis. De betekenis is inlijving bij het verbond. In het midden wordt gelaten welke dan, maar goed. He? Toch? Nee, dus ja, men verzint wat om het goed te praten, maar het is niet de Bijbelse doop op geen enkele wijze. Daarmee is het ook niet verboden, maar als je het dan maar niet beschouwt als doop zoals die in de Bijbel voorkomt. Maar daar gaat het alleen maar om, hè. Het is niet afgemaakt en bovendien de doop die wel in de Bijbel voorkomt, ja, die kent men dan niet. En degenen die het praktiseerden werden wederdopers genoemd. Dat waren ze niet. Want ze waren als kind misschien besprengd. Maar ze werden niet opnieuw gedoopt. Want de besprenging was geen doop. Maar het werd als opstand tegen, in dit geval zelfs de protestantse kerk beschouwd. Opstand tegen, ze deden het over. Dus de doop van de kerk was kennelijk niet geldig. Daar waren ze woest om en ze zijn erom vermoord geworden. En ook op de brandstapel terechtgekomen. Door protestantse vervolging notabene. En het land uitgejaagd. Heb je dat nog? Ja, en onder de wederdopers had je dan ook nog luid die een vreemde opvatting hadden over de eschatologie. Dat is ook zo, maar dat is weer wat anders dan wederdopers zijn. Ik bedoel, ja, kom op. Maar die mensen gingen in ieder geval een stapje verder in de reformatie. Nou ja, en het doorheenwerken van wet en genade, van de beide verbonden. Dat is natuurlijk ook iets waar men mee had moeten afrekenen meteen. Wet is niet de basis voor de christelijke ethiek. En wat men helemaal kwijt was, maar dat komt in de volgende brief aan de orde, is natuurlijk de zaak van de wederkomst van Christus. Bovendien, het punt is dat als de Heer wederkomt, dan is dat vooral doel om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Maar de kerk was toch al zijn koninkrijk. En zo heeft men dan de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Die kent men niet. En als de term in de Bijbel al voorkomt, dan zegt men dat het gaat over de jongste dag. Ik roep al jaren dat als je ergens in het wild roept, dat je gelooft dat binnen afzienbare tijd de Heer wederkomt, dat je dan, als je het nieuws haalt, dan zeggen ze dat je gezegd hebt dat binnen afzienbare tijd de wereld vergaat. Maar dat heb je niet gezegd. Je hebt gezegd dat de Heer wederkomt. Maar men weet niet beter. Men denkt, wederkomst van de Heer, dat is het vergaan van de wereld. Dat is de jongste dag. Want het idee dat hij voor die tijd nog een koninkrijk heeft op aarde, van in ieder geval van meer dan 1000 jaar nog voor de jongste dag, dat kent men niet. Waarom niet? Nou, niet omdat het niet in de Bijbel zou staan, maar omdat men zichzelf beschouwt als het koninkrijk van God. En als men de kerk al niet als zodanig ziet, dan ziet men zichzelf. Zelfs als het koninkrijk zo van de Heer zit op de troon van mijn hart. Sorry. Ik doe mijn best te begrijpen als iemand zoiets zegt, maar dit is toch een volstrekt absurde woordkeus. Weten die mensen niet wat ze zeggen? Nou, blijkbaar niet. Mijn oom zou zeggen, ze worden niet gehinderd door kennis van zaken. Want van hem heb ik die uitdrukking geleerd. Mijn oom Jo, ja. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ja, dat achteraf blijkt dat een algemene uitdrukking is. Maar ik hoorde hem van hem voor het eerst. En dat kun je dagelijks om je heen zien. Men kent van de wederkomst van Christus niks, helemaal niks. En soms een beetje erbij, nee, maar hij komt wel en dan komt hij iets met Jeruzalem of met de Joden of zoiets. Maar wat dan precies is volstrekt onduidelijk. En ja, je kunt moeite doen om het uit te leggen, maar dat gaat zo snel niet, omdat er zoveel dingen eerst verkeerd zitten. De gemeente is niet het koninkrijk. De gemeente is de regering, de hemelse regering van het koninkrijk, zoals het in de wederkomst van Christus op aarde geïmplementeerd zal worden. En op aarde krijg je dan ook nog een hiërarchische laag, zal ik maar zeggen, die wordt gevormd door het natuurlijke Israël, dat dan eerst tot geloof is gekomen. Maar ja, leg het maar eens uit in een paar woorden. Gaat zo niet. Maar toch zijn het heel fundamentele dingen. Het hele Oude Testament gaat allemaal daarover. Over de Heer belooft een koninkrijk. Vanaf bladzijde 1 eigenlijk. Koninkrijk Gods, koninkrijk de hemel, Messiaanse Rijk, hoe je het maar noemen wil. Enzovoorts. En dan is er nog iets. Dat is iets op een iets ander niveau, maar ook iets wat men duidelijk meegenomen heeft uit de Roomse kerk. Dat is het idee dat weliswaar in de eindtijd ooit, voor de jongste dag dan wel voor de wederkomst van Christus, iets dat er sprake is van een antichrist of iets dergelijks, met een rijk. Men heeft vaag een lucht van gekregen van dat er zo'n wereldrijk weer zou ontstaan enzovoorts. En in de Roomse kerk kende men dat ook. En daar werd dat opgevat als, of uitgelegd als, ja, dat is het Romeinse Rijk dat nou eenmaal onder Nero en nog wat keizers daarna de christenen vervolgd heeft. En de Romeinse keizer is dan de antichrist. En dat is allemaal al geweest. Dus die profetieën zijn al vervuld. Heb je dat? En in de reformatie had je dan weer een categorie die meende dat de antichrist was de paus. En dan was het ook Rome dus. Was de paus, want die vervolgde de christenen, namelijk de protestanten enzovoort. Dus nu ging de Heer spoedig wederkomen. En Jantje van Leiden, die, nou ja, laten we het niet over Jantje van Leiden hebben. Er waren die toen al hun eigen koninkrijkje vaststichten, zo van de Heer komt overmorgen of zoiets. Dan hebben wij hier vast het een en ander geregeld. Dat is de herhaling van de situatie onder de kruistochten. De Heer komt spoedig, wij gaan Jeruzalem vast bevrijden. Wat absurd. Mensen kennen hun Bijbel niet. Zie. En bovendien, dat antichristelijke rijk, dat is niet Babel. Dat is niet Rome. Rome is wel antichristelijk, maar ja, dat is niet alleen Rome. Zal ik nog eens een paar plaatsen noemen? Nou ja, daar laat ik er maar niet aan beginnen. Maar het is niet alleen maar Rome. Maar het idee dat de Bijbelse profetieën over dat laatste wereldrijk, dat die van toepassing zijn op Rome, en dat als het Babel staat dat het Rome is en dus de Roomse kerk, die opvatting bestaat tot vandaag in evangelische kringen, in giliastische kringen, in kringen waar men de wederkomst van Christus verwacht. Als de antichrist komt hij uit Rome. Ik weet niet hoe sterk die gedachte nog is, want ik hou me er niet mee bezig. Maar in mijn jeugd was dat heel sterk in ieder geval. Want toen kwam men tot de oprichting van een Europese gemeenschap eerst, de Europese Unie en weet ik het. En dat was dan het antichristelijke Rijk. Hè. En op een gegeven moment waren er 12 landen bij aangesloten, of 10 landen bij aangesloten. Nou, dat was helemaal fout. Want het was de antichrist, die moet al wel geboren zijn dan en zo. Ik kan u geruststellen, de antichrist was er altijd al, want dat is de duivel hoogst persoonlijk. Maar dat heeft men dus ook gemist. Maar toen maar. Maar wij verwachten voor de, als antichristelijke rijk niet Rome. Op geen enkele manier Rome. Of het zou moeten zijn dat alle belangrijke steden in de wereld deel uit gaan maken van het antichristelijke rijk. Maar antichrist heeft niet zijn zetel in Rome. Het is namelijk in Babel. Waarom? Omdat de Bijbel dat letterlijk zegt. Dan moet je niet wegredeneren. Het is gewoon Babel. Het enige probleem was dat dat wel erg onwaarschijnlijk was, omdat op de plaats waar Babel ooit lag, daar was van Babel niks meer terug te vinden. Nou, toevallig hier en daar een steen nog in de grond. Ik heb er nog foto's van uit de 19e eeuw, over waar ooit Babel lag. Met het bijschrift erbij dat de Bijbelse profetieën omtrent de ondergang van Babel, dat nooit herbouwd zou worden, dan toch wel heel letterlijk vervuld zijn geworden. Sterker nog, ik heb er zelfs een film over gezien. Een moody film, Amerikaanse film. Ja, wanneer? 50er jaren. Maar goed, maar Babel zou herbouwd worden, dat is wat de Bijbel ook zegt. En dan pas zal het verwoest worden en niet meer herbouwd worden. Babel is altijd herbouwd geworden, net als Jeruzalem trouwens. En Babel is de zetel van de duivel. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dat staat in Jesaja in elk geval al. Babel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Daniel. En dus in al die profetieën over die wereldrijken die elkaar opvolgen. Zij het allemaal Babel. En ze hebben allemaal in essentie Babel als grondbeginsel. Neemt niet weg dat even ertussendoor het zich verplaatst heeft en ondergronds gegaan is in Rome. Dat is wel waar. Maar het neemt niet weg dat het laatste wereldrijk gewoon letterlijk Babel is. En dat heeft geen christelijke signatuur. Heb je die nog? Maar het zijn allemaal dingen, je komt er niet meer vanaf. Dat de kerk de bruid van Christus is, je komt er niet meer vanaf. Waarom niet? Waarom is het ingevoerd? Ja, omdat het idee van de bruid was. Dat de bruid zo mooi was en zo rein en zo goed verzorgd. Dat is tot Johannes de Heer aan toe, om zo te zeggen. Want in de zangbundel kun je het ook gewoon terugvinden. De gemeente is de bruid en daarom moet die gebruid zich rein bewaren, zich reinigen. En ieder die deze hoop op hem heeft, moet zichzelf reinigen. Niet dat dat er staat, maar zo leest men het alsof dat er staat in Johannesbrief. Enzovoorts. Hè. En dan zijn we dat schone vrouwtje dat zichzelf gereinigd heeft, helemaal klaar is. Bent u bereid om weer te ontmoeten? Bent u al opgeknapt? Heb u zelf gereinigd? En uw moeder zegt, je kan jezelf niet reinigen. Je hoeft jezelf niet te reinigen. En je bent ook niet de bruid. Sterker nog, wij zijn de bruidegom. Nou, ik ga het verder niet uitleggen. Maar wij zijn het lichaam van de bruidegom. Van Christus, de man. En het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Maar wij kennen begrip als vrouwelijk en mannelijk niet eens meer. Toch? Nou, behalve in de sport, maar daar is het ook al problematisch. Maar goed, laat ik u daar ook niet mee bezig houden. Ik vind het erg genoeg. Maar men heeft het niet gecorrigeerd. De gemeente is mannelijk. Is geroepen tot zoonstelling. Heb u dat nog? Daar is geen twijfel over. Dat is... Ja, maar goed, als je dat niet in de gaten hebt, dan mis je Openbaring 12. Dus ook, hè, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dat het over de gemeente gaat, daar krijg je het niet in. Ook bij evangelisten niet, echt niet. Ja, bij een enkeling, onder ons zal ik maar zeggen. Maar bij degenen die ervoor doorgeleerd hebben, officieel zal ik maar zeggen, echt niet. Die houden zich aan de traditionele boeken enzovoort. En daar komen ze nergens mee trouwens, want dan blijft de Openbaring een gesloten boek. Maar dat is om die redenen. Dat is het probleem van de reformatie. Men doet heel interessant over allerlei zaken die men in stand probeert te houden, maar die men niet in stand zou moeten houden omdat ze onbijbels zijn. Maar omdat men ze niet wil opgeven, verzint men er filosofie bij. Men wil onder de wet leven, dus dan krijg je een hele filosofie over de Calvinistische wijsbegeerte en de Calvinistische wetsidee enzovoorts. En dan schrijft Ouweneel daarover. Kom op zeg, wij leven niet onder de wet. Ja, daar kun je je leven misschien niet mee inrichten in deze wereld. Daar kun je de wereld niet mee besturen. Maar dat hoeven wij ook niet. Wij leven uit genade en wij zouden de Heer dienen. En zijn woord bewaren. En dat is het verhaal. Dat is helemaal niet moeilijk. Zie? Maar men kan het zich niet voorstellen zonder wet. Ik heb er geen probleem mee. Ik ben met de Bijbel grootgebracht, met Bijbelse beginselen. Hoezo wet? Genade is wat een mens nodig heeft. Van jongs af aan, ik ook. Genade is wat je nodig hebt, toch? En verder wil de Heer je een plaats geven in zijn gemeente. Dat wil zeggen in zijn werk, wat hij tegenwoordig doet. En dat is niet de samenleving op orde brengen of zoiets. Nee. Moet het dan niet? Jawel, laat de doden hun doden begraven. Ik zeg het scherper dan mijn bedoeling is. Maar de Heer zegt dat toch zo? Dat moet de wereld doen. Dat is hun aangelegenheid. Wij horen daar niet bij, wij komen van de andere kant. Wij zijn in de positie geplaatst van Israël, het priesterlijke koninklijke volk. Het koninklijke komt in de toekomst, en het priesterlijke zijn we nu reeds, dus wij hebben het woord van God. En dat is wat we voor je hebben. Breng de Joden thuis, breng ze bij de Heer. Wat dat moeilijk is, ja, dat. Natuurlijk, niemand heeft gezegd dat het een makkelijke job is. Maar in een godenvijandige wereld doet de duivel er alles aan om ons de Bijbel te ontnemen. Om de Bijbel uit de wereld weg te krijgen. Als men hem niet los wil laten, zorgt hij gewoon dat iedereen bezig blijft met vertalen. Er komt niemand aan de inhoud meer toe namelijk. Toch? Nou ja. Goh, ik heb vandaag nog een heel geloof het of niet. Maar ik vertel het u toch maar. Ik geloof dat de vierkantjes waren van dit formaat ongeveer, van mijn grote Bijbel, met kleine lettertjes, met een opsomming van alle schriftgedeelten die in de verschillende vertalingen verschillend vertaald zijn. Dat wil zeggen dat woorden zijn weggelaten of dat er. Of dat er een vermelding bij staat, in een bepaalde vertaling zijn ze weggelaten, in een andere vertaling staat er dan bij dat sommige handschriften daar dan toch bepaalde woorden hebben die ze dan toch maar weglaten nu. Anderen hebben die woorden dan wel in staat, en staan nog even een noot erbij van dat sommigen het weglaten omdat het in die handschriften niet voorkomt. En zo'n hele statistiek, er zijn nog honderden schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Zo. En wat heb je daaraan? Geen fluit. Nee. Ik kom die schriftplaatsen wel eens tegen. De meeste noem ik niet, de afwijkende lezingen. Om de dood eenvoudige reden dat het toch geen verschil maakt. Echt niet. Dat is wel een beetje theoretisch. Heeft de oorspronkelijke schrijver dit geschreven of is het abusievelijk erin gekomen? Ja, dat is alleen van belang als het een aanzienlijk verschil uitmaakt. En mijn controle is niet via de taal zelf, maar via maar wat leert de Bijbel elders. Leg het ergens anders naast en vergelijk het met elkaar. En als je dan moet kiezen, dan weet je waar je moet kiezen. Maar in de meeste gevallen maakt het helemaal niks uit. Nou ja, enzovoort. Maar daar houdt men zich mee bezig. Bijbelstudie is tegenwoordig een studie van wie heeft het geschreven, waar komt het vandaan, met welk doel is het geschreven en waarom klopt het toch niet. Daar hebben ze het over. De inhoud van de Bijbel, echt niet, interesseert door niemand. Dan heb je specialisten, zijn gespecialiseerd in een bepaald Bijbelboek. over het godsidee van Jesaja en in hoeverre het monotheïsme al botel had geschoten in de gedachtegoed en het bewustzijn van de profeet als Jesaja of Micha van mijn part, zoiets. En de promoveren die lui op. Wat je daar aan hebt? Niks. Geen bal. Die hebben het idee namelijk ontwikkeld dat monotheïsme is het meest sublieme vorm van godsbegrip enzovoort. En het is pas langzaam ontstaan, want vroeger hadden alle mensen hun eigen goden. En daarna werd het er wat minder, want dan had elk volk zijn eigen god enzovoort. Of een paar goden enzovoort. En langzamerhand worden dat steeds minder. Alleen het woord voor God heeft nog steeds de sporen van het veelgodendom. Daarom heet het Elohim. Meervoud. Nog, weet u wel. Maar langzamerhand is het om maar één God gewoon. Alleen het woord Elohim is dan blijven bestaan. Enzovoort. En wij kennen nu maar één God. Dan negeren we dan toch die drie-enigheid, zal ik maar zeggen. De Trinity. Maar goed, wij kennen maar één God. En dat is eigenlijk het enige goede godsbeeld. Hebben wij ontwikkeld, wij mensen. En vroeger zie je die ontwikkeling daarvan. En langzamerhand in de Bijbelse geschiedenis vind je dan hoe dat idee wortels schiet en steeds meer gestalte krijgt enzovoort. Een flauwekul allemaal. Slaat nergens op. Het gaat niet over de inhoud van de Bijbel. Het gaat om wat de profeet ons verteld heeft. Over wat God doet. Wat hij gedaan heeft. Wat hij zal doen. En dat controleren we aan de hand van, of dat checken we aan de hand van andere profeten. Al was het maar omdat Petrus het zegt. Maar zelf zouden we ook wel op die gedachte gekomen zijn. Als de hele Bijbel het woord van God is, heeft één auteur, dan wordt het toch moeilijk als het met elkaar in strijd zou zijn. En dus vergelijken we schrift met schrift. En dat is Bijbelstudie. En hoe het ontstaan is, weet ik veel. U weet toch ook niet hoe uw auto in elkaar gezet is? Als het ding het maar doet. Toch? En dit microfoontje met die recorder die erin zit, ik weet het echt niet. Ik ben tegenwoordig zover dat die dingen ook niet eens meer openschroeft. Dat deed ik vroeger wel, maar dat doe ik niet eens meer. Dan maakt het ook, ik weet niet hoe ze dat doen, maar het werkt. Hopelijk. En wat de Bijbel betreft, het werkt. En hoe het ontstaan is, ja, dat weet ik niet. Daar schrijven ze dikke boeken over de inspiratie van de Bijbel. Ik dacht vroeger dat die boeken dan gingen over hoe die inspiratie tot stand kwam. Maar dat is maar half waar. Waar het over gaat is of het überhaupt wel bestaat dat de Bijbel geïnspireerd is. En in hoeverre die geïnspireerd is. En of al die woorden die erin staan wel woorden van God zijn. En hoe dat dan eventueel zou kunnen. Of eventueel dat nou eenmaal niet kan. En dat het alleen maar de weergave is van een of andere schrijver. Dat het de weergave is van Gods gedachten. Of de weergave is van wat die schrijver dacht dat God dacht. Nou ja. Kom op zeg. Dan word wakker. En dat staat er dan ook. Zijt wakende. Versterk wat je over hebt. Maar uw werk is niet vol. Gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, bewaar het en bekeer u. Bekeer u. Dat wil zeggen tot de Heere. Tot God. Hoe dan? Nou ja, tot zijn woord uiteraard. Geloof is uit het gehoor en gehoor is door het woord Gods. Wij kennen God omdat hij spreekt. Indien gij dan niet waakt, dat wil zeggen wakker zijt, zo zal ik over u komen als een dief en ge zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. Nee, dan weten ze ook inderdaad niks. Nee, dat is de tragiek van de historie van de reformatie eigenlijk. Zee? Het is in slaap gevallen, het is daarbij gebleven. Nou ja. Niettemin zou men overwinnen, want ja, u weet, er zijn er altijd geweest, toch, onder alle omstandigheden, en ook in de periode die hier beschreven wordt, er zijn er altijd geweest die individueel trouw waren aan het woord van God. Of ze daarmee kenden, Ja, dat is een groot woord wellicht. Maar eenvoudig geloof van staat in de Bijbel en dus is het zo. Dat is er altijd geweest. Bij minderheden, bij enkelingen. Bij mensen die zich van het systeem helemaal niet aantrokken. Van individuen. Zo van, ze kunnen mij nog meer vertellen. Toch? Zijn er altijd geweest en dat is ook inderdaad de bedoeling. Een terugkeer naar de Bijbel, een opleving in die zin, is er ook geweest. Maar dat is de volgende brief aan Philadelphia. En daar komen wij het volgende keer wel aan toe. Daar heb je namelijk het verschijnsel dat ineens niet genootschappen, instituten, maar individuele gelovigen op eigen initiatief en dikwijls ook op eigen kosten erop uittrokken om het evangelie te prediken in hun eigen omgeving, in hun land, in de wereld als zodanig, enzovoorts. Dat is later dan ook weer ingepakt. Er zijn al die, nou ja, niet al die, maar er zijn vele zendingsorganisaties uit ontstaan. Maar het neemt niet weg dat het allemaal begonnen is met enkelingen, individuele mensen die dan ook hun namen sporen hebben nagelaten binnen het christendom, die gewoon op eigen initiatief erop uittrokken. Met de Bijbel in de hand, zo zegt de Heer. Dit is het. En zo hoort het ook. Maar ja, we zullen dat wel zien. De brief aan Philadelphia is de enige brief die in zijn geheel positief is. Dat is bijzonder genoeg. Maar goed, dan hebben we het de volgende keer over. Wij zullen voor nu de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het voorrecht dat wij ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. We mochten realiseren dat hoe dan ook christendom in Bijbelse betekenis van het woord gebaseerd is op geloof in het woord dat u ons hebt nagelaten. Dit levende woord dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord dat inderdaad scheiding maakt. Enerzijds, maar anderzijds dat woord dat ons verbindt met u, de levende God. Dat woord dat ons leven geeft. Dat woord dat ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en mochten bepalen bij wat onze individuele verantwoordelijkheid is, namelijk om dat woord, uw woord, te laten planten in onze harten, ondanks wat voor omstandigheid dan ook. In het besef dat wij straks door u beoordeeld zullen worden, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat we individueel voor u zullen staan. En wij hopen van u te horen dat u onze getrouwe dienstknecht vond en dat we van u ons loon, onze kroon mogen ontvangen. We zeggen u daarom dank dat u ons de gelegenheid geeft om ons in dit woord te verdiepen. Om los van alle omstandigheden, chaotische omstandigheden in de wereld, ons bezig te houden met dit woord dat als een licht zou schijnen in onze harten. Een woord dat u in ons zou planten, dat het onze zielen zou zalig maken. Wees u dan ons nabij, omdat u het ons beloofd hebt. Voltooit u uw werk dat u in ons begonnen hebt, tot op de dag van Christus. Amen.